NPO Radio 1. Argos.
Ja, we gaan het hebben over een ernstig onderwerp, maar wel uitermate relevant. Zelfmoord in de geestelijke gezondheidszorg. Ik zei het zojuist al, per dag maken gemiddeld 5 mensen een einde aan hun leven. En bijna de helft van die suïcides vindt plaats binnen een GGZ-instelling. Bij mij in de studio zit Argos-verslaggever Judith Konijn.
Dag. Hoi.
Judith.
Hoi Erik.
Ja, er is de laatste tijd veel te doen over de werkwijze binnen GGZ-instellingen. Maar het gaat dan vooral over patiënten die uit die inrichtingen weglopen en mogelijk een gevaar vormen voor de maatschappij. En onder meer natuurlijk naar aanleiding van de moord op Anne Faber in 2017. Jij hebt je gefocust op suïcide binnen de GGZ-instellingen. Dus patiënten die zelfmoord plegen terwijl ze onder toezicht staan van die professionele hulpverleners. Waarom wil je het hierover gaan hebben?
Ja, even om precies te zijn. Die 40% zijn de mensen die in zorg zijn bij een GGZ-instelling. Mm-hmm. Het kan ook dat ze ambulante zorg krijgen, dus 's nachts thuis slapen. Maar inderdaad, het is een groot aantal. Ik kwam op dit onderwerp, want ik zat op de redactie en de telefoon ging. En ik had een moeder aan de telefoon. Zij belde ons omdat haar zoon ruim 2 jaar geleden zich suïcideerde toen hij in een kliniek zat. Mm-hmm. En er waren allemaal vreemde dingen gebeurd rondom zijn dood. En ik ben het gaan uitzoeken. Ik vond het een interessant verhaal. En zo kwam ik erachter inderdaad dat het eigenlijk heel veel voorkomt. En een beetje naïef misschien van mij. Maar ik vond dat best verrassend. Want vanuit mijn naïeve idee dacht ik, mensen zijn dan toch in zorg. Dan hebben ze extra bescherming.
Ja. Ja.
Dus
waarom toch die 40% bedoel je?
Ja. Ik vind het toch nog best een groot aantal. Dus ik vroeg me af, hoe zit dat precies? Daar gaan we zo meer over horen. Daar ben ik ingedoken. Maar ik ben ook bij die ouders langs geweest, Marga en Paul. De ouders van Orlando, waar we het over gaan hebben zo.
Zullen we dat dan maar gaan luisteren?
Ja, is goed.
Een reportage hoort u van Judith Konijn.
Dat is eigenlijk van mij nog een laatste bezoek gehad. Samen zijn we naar buiten gegaan, we hebben wat rondgelopen. Op een gegeven moment heeft hij afscheid genomen. Zijn armen om mij heen geslagen, ik mijn armen om hem heen. Hij heeft gezegd, ik hou van jullie. En ik heb gezegd tegen hem van, jongen, wij houden ook van jou. En ik heb gezegd, nou, tot morgen. En 2-3 uur later stonden de psychiaters thuis om te melden dat hij overleden was.
Het is 2 november 2016 als Orlando, dan 26, wordt opgenomen in een kliniek in Groningen. Hij heeft dan al een paar jaar psychische problemen.
Ja, we hebben vooral veel foto's van Orlando van de vakanties. Dit is volgens mij toen was hij 2. Dus dat was zijn tweede vakantie. Toen had hij lekker iets gegeten. Zat hij helemaal onder.
Chocola.
Ja.
Hij heeft daar heel veel plezier.
Ja, precies. En hier ook. Is hij aan het rennen in de duinen.
Heel vrolijk jongetje als ik hem zo hier zie.
Ja, dat klopt ook.
Ja.
Oh ja, hier is hij ook weer in de zee. Dat is weer in Zuid-Frankrijk.
Met de oranje zwembandjes op.
Ja, precies. Met de zwembandjes. Hier nog eentje. Daar waren we in Spanje. En omdat hij dus in de zomer jarig was, had hij natuurlijk ook altijd zijn verjaardag heel vaak in de zomervakantie. Dus dit is van zijn 8e verjaardag. Kijk, 1 kaarsje in de vorm van een 8.
Orlando wordt geboren in de zomer van 1990. Hij groeit op in een rustige woonwijk aan de rand van een grote stad. Samen met zijn vader, moeder en een oudere broer.
Oh ja, dat deden zijn broer en hij ook heel graag. Hij had zo'n radiografisch bestuurbare auto. En dit is ergens in de buurt van de Waddenzee. Dat vonden ze ook heel leuk om te doen samen.
Als Orlando 6 is, gaat hij naar het speciaal onderwijs. Hij houdt erg van muziek. Hij speelt veel gitaar en drumt.
Orlando was eigenlijk altijd van jongs af aan een heel druk mannetje. Hij was ook heel snel in zijn ontwikkeling. Hij kon snel lopen, hij kon snel praten.
Op zijn 11e keert hij weer terug op het regulier onderwijs en komt hij terecht op het Atheneum. De eerste psychologische problemen beginnen aan het einde van zijn tienertijd. Hij bloot dan al regelmatig en dat doet hij steeds vaker.
Zo rond zijn 17e begon hij minder lekker in zijn vel te zitten. Hij maakte veel ruzie thuis. Toen realiseerde ik me nog niet waar hij zo mee zat.
Orlando heeft transgender gevoelens. Soms is hij liever een vrouw en soms niet. Ook lijkt het erop dat hij een vorm van autisme heeft.
Zijn schoolprestaties gingen achteruit. Hij kreeg steeds meer slaapproblemen, dus hij was vaak 's nachts wakker. Terwijl wij dan wilden slapen, dus dat was best wel heel vervelend. Hij werd teruggezet van Atheneum 4 naar de HAVO.
Hij slaagt er uiteindelijk in zijn HAVO-diploma te halen via het volwassenenonderwijs. Moeizame jaren volgen, waarin Orlando regelmatig psychologische hulp krijgt.
En uiteindelijk heeft dat dan ons inziens toch geresulteerd in een enorme depressie. Waarbij hij helemaal geen richting meer kon geven aan zijn leven. En waarbij dus ook inderdaad de plannen om zichzelf van het leven te beroven steeds concreter waren en ook steeds bedreigender voor hemzelf ook werden.
Orlando woont op zichzelf, in een appartement.
Toen had hij net eindelijk een best wel een heel leuk huis. Een echt huis met gewoon woonkamer, keuken en douche en slaapkamer.
Dat geeft zijn ouders hoop.
En hij had ook periodes, dan ging het weer goed. En dan was hij ook vrolijk en had hij weer zin in het leven. En had, maakte hij allerlei plannen.
De situatie verergert wanneer hij in het voorjaar van 2016 een woedeuitbarsting krijgt. Tijdens een bezoek aan de kliniek waar hij dan regelmatig langskomt voor een gesprek. Een GGZ-psycholoog in opleiding voelt zich onveilig en schakelt de politie in. Deze ervaring met de politie is voor Orlando traumatisch. Hij gaat verder achteruit.
Als hij zo'n bui had dat hij echt helemaal de weg kwijt was, dan stond hij hier ook thuis te schreeuwen van ik zie het niet meer zitten, ik wil dood, ik wil dood. En dat nam soms extreme vormen aan.
Ook over ander afwijkend gedrag maakte zich steeds meer zorgen.
Wat zelfhygiëne en zijn gebit. En was hij zich enorm aan het verwaarlozen. Ik vroeg me ook echt af of dat hij überhaupt nog wel ging eten.
Orlando heeft ook een gevaarlijke hobby. Vuurwerk maken.
Hij wilde graag pyrotechnicus worden.
Hij importeerde daarvoor chemicaliën via internet.
Maar omdat hij angstig was, ging hij niet naar buiten om het af te steken, maar stak hij het af in zijn eigen huis.
Het is duidelijk, Orlando kan niet meer zelfstandig wonen en wordt opgenomen. Hij komt terecht op de gesloten afdeling van de Kliniek Groningen, onderdeel van de GGZ-instelling Lentis. Het is dan 2 november 2016. Zijn kamer is sober, maar hij mag wel zijn elektrische drumstel meenemen.
In eerste instantie was ik best wel gerust. Ik dacht, daar wordt tenminste op hem gelet. Hij is van de straat.
Orlando zit een aantal weken op de gesloten afdeling. Op 20 december wordt hij naar de open afdeling verplaatst. Hij voelt zich er niet op zijn gemak. Hij zegt die dag tegen de verpleegkundige dat zijn zelfmoordgedachten sterker worden en op welke manier hij zelfmoord zou willen plegen. Het is 2 dagen later, 22 december en bijna kerstmis, als men zich op de afdeling na het avondeten realiseert dat hij niet aan tafel zat. Hij is al 1,5 uur niet gezien. Ze gaan hem zoeken. Uiteindelijk vinden ze hem op zijn kamer. Hij heeft zichzelf opgehangen.
Er kwam een auto voor de deur. 2 man stapten uit en Marga deed open. De man die aan de deur stond, die herkenden wij als een van de psychiaters die Orlando behandelde. En Marga die zei direct van, ik zie het al, hij is dood. Ja, daarna zak je eigenlijk in elkaar van ellende. We moesten wachten tot de volgende dag voordat we hem voor het eerst konden zien. En dat was in het mortuarium, ja.
Al snel gaan Orlando's ouders twijfelen. Is er wel voldoende op zijn zelfmoordneigingen gelet? Wat ze dan nog niet weten is dat het stellen van die vraag zal leiden tot een langslepend conflict met de instelling. De tragische dood van Orlando is geen uitzondering. Gemiddeld maken 2 mensen per dag een einde aan hun leven terwijl ze onder behandeling zijn bij een GGZ-instelling. Hoe gaat het dan als iemand zelfmoord heeft gepleegd? Wat moet een kliniek doen om te achterhalen wat er gebeurd is? Om daar meer over te horen ga ik langs bij een deskundige op dit gebied.
Ik ben Bert van Luijn. Ik ben klinisch psycholoog en ik werk bij GGNet, een instelling in het oosten van het land. Ik houd me al heel lang bezig met suïcidale patiënten.
Samen met Ad Kerkhoff schreef hij het handboek Behandeling van suïcidaal gedrag in de praktijk van de GGZ.
Elke richtlijn die we hebben, die zegt dat na suïcide moet je onderzoeken. Omdat je moet kijken of je ervan kunt leren. Het is een hele mooie leuze, ik heb hem niet bedacht. Die wou dat ik hem had bedacht. Die is, wat je dan gaat onderzoeken, is niet of het verwijtbaar is, maar of het vermijdbaar is.
Van Luijn zit in de onderzoekscommissie van zijn eigen instelling.
Dus wat er gebeurt in een instelling is na een suïcide, dan binnen zeg maar, ongeveer 6 weken, moet je als instelling zelf, daar zit wel iets lastigs in, de slager keurt zijn eigen vlees, dan moet je zelf beoordelen of de zorg zoals je die had moeten bieden, of die voldoende was. In elk opzicht. Want je zult moeten beoordelen uiteindelijk of je dit gaat melden aan de inspectie als een calamiteit.
Een suïcide krijgt het stempel calamiteit als er sprake is van tekortkomingen in de zorg. Die moeten altijd gemeld worden. Als het geen calamiteit is, noemt men het een incident en hoeft het niet bij de inspectie te worden gemeld. Na de dood van Orlando wordt dus een intern onderzoek uitgevoerd door de Lentis Kliniek in Groningen. Conclusie? Geen tekortkoming in de zorg, dus geen calamiteit.
Na evaluatie is gebleken dat er geen sprake is van tekortkomingen in de zorg.
Orlando's ouders vertrouwen het niet. Ze stappen naar de klachtencommissie van Lentis. Ze hebben het idee dat er te weinig rekening is gehouden met de zelfmoordgedachten van hun zoon. Ook voelen ze zich niet serieus genomen na de dood van Orlando en afgewimpeld door Lentis. Bijvoorbeeld, de ouders van Orlando vroegen zich tijdens een nagesprek in de kliniek af hoe het in hemelsnaam kon dat er een onveilige kast op zijn kamer stond, terwijl bekend was dat Orlando die wilde gebruiken voor zijn zelfmoord.
Nou ja, toen heeft die teamleidster een enorme walgelijke opmerking gemaakt. Zij zei tegen ons, ja, maar mensen hangen zich ook wel op aan de centrale verwarming. Dan denk ik bij mezelf, dat ga je toch niet zeggen tegen nabestaanden. Maar ja, zij heeft dat gewoon gezegd.
Een groot deel van hun klachten wordt gegrond verklaard. Want uit het dossier blijkt bijvoorbeeld dat de psychiater onvoldoende wist van de duidelijke suïcidegedachtes van Orlando.
Hierdoor heeft hij onvoldoende actie kunnen ondernemen op de verslechtering. De intensivering van contacten met Orlando vanuit de verpleging blijkt onvoldoende uit het dossier. De klachtencommissie moet concluderen dat de negatieve verandering in het toestandsbeeld van Orlando onvoldoende tot verweerders is doorgedrongen.
Het zijn harde conclusies en ze staan haaks op het eerdere interne onderzoek dat Lentis helemaal vrijpleit. Het is voor het bestuur voldoende aanleiding om de zaak toch nog eens grondig onder de loep te nemen via een zogenaamde prisma-analyse. Opnieuw is het oordeel niet mild. De behandelaren van de kliniek hebben niet goed gekeken naar zijn medicatie. Belangrijke informatie naar de behandeling kwam pas laat in het dossier of was pas na zijn dood toegevoegd. Wat er helemaal niet in stond, was dat verpleegkundigen beter contact met hem zouden houden, omdat zijn zelfmoordgedachten toenamen als hij alleen was. Ook beseften medewerkers onvoldoende dat zijn kamer een risicovolle omgeving was voor Orlando. Lentis kan er niet meer omheen en meldt de suïcide toch als calamiteit bij de inspectie. Het is dan 27 november 2017, bijna een jaar na Orlando's dood. Hoe kan het dat het interne onderzoek eerst uitwijst dat er geen sprake is van een calamiteit, maar later blijkt van wel? Dat is op zijn minst opvallend. Ik leg het voor aan de instelling zelf, Lentis. De huidige interimbestuurder Tom Kuipers reageert.
Die eerste inschatting die levert niet altijd meteen het juiste beeld op en in de loop der tijd kan er nog wat verschuiven in de beeldvorming. Ik vind dat ook normaal, ik vind dat eigenlijk ook de plicht van iedere onderzoeker, ook onderzoeker in klinische settingen, dat je openstaat voor nieuw feitenmateriaal of nieuw verhalenmateriaal en op grond daarvan je beslissing bijstelt.
Waarom wordt er niet standaard een prisma-analyse uitgevoerd?
Dat is een goede vraag. Je zou dat altijd kunnen doen. Maar ik breng u in herinnering dat in de geestelijke gezondheidszorg en met name in de acute psychiatrie, of nou ambulant is of klinisch, ongelooflijk veel incidenten plaatsvinden. En als je al die zaken op de manier van prisma of sieren zou onderzoeken, ja, dan is dat qua personeel, geld en middelen niet op te brengen. Dat is volstrekt onmogelijk. Dus daar moet een soort zeef in die instellingen zijn, waardoor je de situaties waarvan je vermoedt, daar zou wel eens iets, ja, iets aan de hand geweest kunnen zijn, waar wij lering uit moeten trekken. Die zeef, die zul je moeten toepassen.
Er zijn fouten gemaakt, dat is duidelijk. De ouders van Orlando nemen een advocaat in de arm, Niek Heidanus. Hij doet veel GGZ-zaken. Als ik hem er naar vraag, heeft hij de zaak direct helder voor de geest.
Nou, je doet natuurlijk veel meer zaken, maar dit was wel een zaak die impact had en waarvan ik ook dacht dat het belangrijk was dat die goed zou worden opgelost en goed zou worden geregeld.
Want wat was precies uw eis als advocaat?
Op zich heel simpel. Ten eerste wil ik dat ze aansprakelijkheid zouden aanvaarden. Ik had het mooi gevonden als ze gewoon ook excuses, laat staan, nederige excuses zouden hebben aangeboden. En dat ze gewoon de materiële schade en een stukje smartengeld zouden betalen.
Het harde oordeel over Lentis was voor advocaat Niek Heidanus voldoende aanleiding om een procedure te beginnen. Ook irriteert hij zich aan de starre houding van Lentis ten opzichte van de familie. Ze kregen bijvoorbeeld niet volledig inzicht in de onderzoeken.
Lentis beroept zich op haar geheimhoudingsplicht en haar beroepsgeheim. Ja, dat vind ik een houding die geen pas geeft. Als je een kind verliest door fouten van zo'n kliniek, dan moet de kliniek gewoon openheid van zaken geven. En kan zich niet meer verschuilen achter zo'n beroepsgeheim. Dat is, dat vind ik zotteklap. Dat vind ik echt belachelijk dat dat gebeurt. Nou, dat is geen professionele opmerking, maar ik vind het echt belachelijk. Ik herhaal het, dat de kliniek dat doet.
Het stoort hem ook hoe de familie door de instelling bejegend wordt. Maar het verbaast hem niet. Hij heeft in zijn werk vaker met Lentis te maken gehad.
Ze manifesteren zich wel een beetje als de allesweter, waar wij ons niet al te veel mee moeten bemoeien. Zij hebben de wijsheid in pacht. Dat klinkt wat negatief, dat is het misschien ook wel een beetje. Maar ze zullen wat meer moeten aanvaarden dat zij ook heel goed fouten kunnen maken. Ik zie het in mijn praktijk regelmatig gebeuren dat ze ernstige fouten maken. Dat is niet erg als je er maar heel erg goed van leert. En dat is wel wat cliënten voor ogen heeft ook.
Dus wat dat betreft komt u dit ook vaker tegen, deze houding vanuit deze instelling?
Oh ja, veel vaker. Ja hoor, en dan word je boos aangekeken en we bemoeien je mee. Want jij bent geen dokter, jij hebt geen witte jas aan. Jij hebt een zwarte jas aan, meneer Heidanus. Ja, dat klopt. Maar ik loop wel ruim 25 jaar als advocaat mee en ik zie dit soort zaken ook heel vaak fout gaan.
Hij pleit voor meer openheid.
Wees eerlijk en geef open en eerlijk toe dat je die fout hebt gemaakt. Dat zou een hoop pijn verzachten. En ook naar de boodschap, naar de samenleving toe. Alsjeblieft, als je fouten maakt, erken die fouten. Dat maakt het verwerken van het verdriet zoveel makkelijker voor cliënten en haar familie.
Zonder inzet van de familie zouden de fouten niet zijn ontdekt.
Het is pas na herhaaldelijk aandringen van cliënten geweest dat er een onafhankelijk onderzoek heeft plaatsgevonden. Dat is dankzij cliënten, niet dankzij de kliniek. En daarin werd ook duidelijk in het Prisma-onderzoek dat is een onafhankelijke commissie die bij zo'n calamiteit een onderzoek instelt, dat er wel enorme fouten waren gemaakt. En dat er 10 verbeterpunten moesten worden doorgevoerd. Dat is niet niks. Dan heb je wel echt behoorlijk tekortgeschoten in je zorg. En leer daarvan.
Ik leg het voor aan interimbestuurder Tom Kuipers, die overigens nog niet bij Lentis werkte toen deze zaak speelde.
Ja, die kans bestaat altijd dat je dingen niet ziet als ze niet onmiddellijk in het oog springen. Dus ik kan alleen maar zeggen dat het goed is dat zij een klacht hebben ingediend, omdat zij onzeker waren over bepaalde zaken. En dan biedt de instelling de mogelijkheid om zo'n klacht in behandeling te nemen en nieuw feitenmateriaal of nieuwe aspecten aan het licht te brengen op grond waarvan je je mening wijzigt. En dat is een belangrijk onderdeel van de rechtspositie van patiënten. En daar besteden wij ook aandacht aan, dat dat goed gebeurt.
Kuipers vindt dat Lentis voldoende open is geweest.
Dus wij denken dat er veel, de informatie die wij gehouden zijn om te geven aan verwanten, dat we die hebben gegeven. Ik denk zelfs meer dan dat. Wat ik niet kan beoordelen is in wat voor klimaat dat gebeurd is. Hè? Onder wat voor, hoe de uitvoering van dit soort zaken is geweest. Want ik weet wel in mijn ervaring dat het daar soms wel eens in misgaat. Hè? Dat mensen zich toch ondanks de openheid toch niet serieus genomen voelen of niet volledig gehoord voelen in hun verdriet of in hun rouw. En denken dat de andere partij, ja, laat ik zeggen, zich niet houdt aan een vorm van contact waar zij iets aan zouden hebben. Zij missen dan iets en verwijten dat de instelling. Dat zou kunnen, maar dat kan ik niet beoordelen in deze casus.
Ik lees allerlei onderzoeken en opeens vind ik ook een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ik ben verbaasd over wat ik lees en neem het rapport mee naar advocaat Niek Heidanus.
Dit is een inspectierapport. Het heet...
Rapport inspectieonderzoek naar de implementatie en borging van de verbetermaatregelen binnen Stichting Lentis, periode november en december 2016. Dat valt precies samen met het overlijden van Orlando. December 2016.
Maar ja, dit is wel een zorgelijk rapport inderdaad, zeg. Jeetje.
We lezen...
In een periode van een jaar, januari tot en met december 2016... ontving de inspectie 45 meldingen. Deze meldingen waren afkomstig vanuit de gehele organisatie. Uit onderzoeksrapportages bleek dat er organisatiebreed sprake was van terugkerende tekortkomingen op verschillende normen van zorg. Deze tekortkomingen lagen onder meer op het gebied van dossiervorming, de toepassing van multidisciplinaire richtlijnen diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag.
In de periode van Orlando's overlijden gaat het niet goed met Lentis. De inspectie brengt extra bezoeken om te kijken of de eerder voorgestelde verbetermaatregelen worden toegepast. Het oordeel is helder en hard. Lentis heeft de zaken niet op orde en heeft onvoldoende gedaan met het advies.
De inspectie ziet in de geconstateerde tekortkomingen een gebrek aan verbeterkracht van de organisatie. De oorzaak hiervan ziet de inspectie in een gebrek aan sturing en toezicht binnen de organisatie. Lentis handelt daarmee in strijd met artikel 2, 3, 7 en 8 van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillenzorg.
Het is zorgelijk dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg zoveel fout heeft vastgesteld en zoveel verbetermaatregelen heeft moeten voorstellen. En cliënt Orlando is juist in deze periode ook in staat geweest om suïcide te plegen. En dat is toch heel verdrietig. Zeker als je achteraf vaststelt dat het kennelijk vrij breed bij Lentis zoveel problemen waren.
Ik vind het des te vreemder dat de ouders een klacht hebben ingediend bij de inspectie, maar die is toen niet in behandeling genomen. De ouders krijgen de afwijzing in een brief te horen.
Op basis van uw en andere informatie over deze zorgaanbieder heeft de inspectie besloten om de suïcide van uw zoon niet te onderzoeken. Op dit moment is er voor de inspectie geen reden te veronderstellen dat de kwaliteit van de zorg ernstig in het geding zou zijn bij Lentis te Groningen. Ook is er geen aanleiding om uw melding als calamiteit te onderzoeken.
Hoe kan dit? Ik vraag de inspectie om een interview en uitleg. Maar ze willen geen interview geven. Ze mailen alleen een schriftelijke reactie. De inspectie zegt dat het onderzoek dat de instelling zelf al deed voldoende was.
Poetsen op Noord. 17 minuten over 5 is het inmiddels. Ja, we gaan het hebben over de stand van zaken bij Lentis. Want Lentis heeft een tik op de vingers gekregen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft de GGZ-instelling namelijk een zogeheten aanwijzing voor de...
Een fragment van RTV Noord, 3 juni jongstleden. Er kwam weer een inspectierapport naar buiten over Lentis. 2,5 jaar na de dood van Orlando. De kliniek waar Orlando verbleef krijgt een aanwijzing van de inspectie. Een aanwijzing is een stevige ingreep die de instelling verplicht op korte termijn maatregelen te nemen. De hoofdconclusie luidt...
Er zijn onvoldoende randvoorwaarden aanwezig om goede zorg te verlenen.
De problemen zitten voor een groot deel in de manier waarop Lentis met haar personeel omgaat.
Tijdens het inspectiebezoek wordt aangegeven dat de kliniek de afgelopen 3 jaar te maken heeft gehad met een grote mate van wisseling van behandelaren. De afgelopen periode is dit verergerd. Tegelijkertijd is het ziekteverzuim hoog. Op dit moment zijn er geen vaste psychiaters bij de kliniek werkzaam. De tijdelijk aangetrokken psychiaters, allen ZZP'ers, gaan op korte termijn weg. Een maatschappelijk werker is al langere tijd niet meer in dienst. De psychiater, tevens teamleider inhoudelijke zaken, is sinds februari 2019 op non-actief gesteld.
Over suïcidepreventie lees ik onder andere...
Scholing en training over verschillende onderwerpen staat ernstig onder druk door de personeelstekorten en door een gebrek aan sturing vanuit de zorgaanbieder daarop. Ook de opvolging van scholing op suïcidepreventie, voorbehouden handelingen en agressiehantering is niet belegd.
Ook de manier waarop de dossiers worden bijgehouden is volgens de inspectie onvoldoende. Een probleem dat ook genoemd werd in het onderzoek naar de zaak van Orlando.
Het verloop van de behandeling is niet navolgbaar in het dossier, omdat niet alle onderdelen aanwezig zijn in de dossiers. Zo ontbraken risicotaxaties en signaleringsplannen. Behandelplannen waren niet aanwezig, onvolledig of niet geactualiseerd en werden niet multidisciplinair en niet methodisch geëvalueerd. Uit de dossiers is niet op te maken of en op welke wijze wordt omgegaan met eventuele risico's in de behandeling, zoals onder meer suïciderisico, geweld en of middelenafhankelijkheid.
Als ik dit lees, lijkt er niets verbeterd te zijn.
Ik denk dat die verbetermaatregelen rondom die casus, dat die in belangrijke mate zijn, ja, dat die hebben plaatsgevonden. En dat door andere omstandigheden nu weer nieuwe problemen zijn ontstaan die, ja, ongelukkigerwijs mensen ongerust maken in de term van, ja, het blijft aan rommelen, bij wijze van spreken. En is het wel vertrouwd dat onze mensen daar naartoe gaan?
Het inspectierapport stelt dat de suïcidepreventie bij de kliniek niet in orde is. Interim bestuurder Kuipers is het daar niet mee eens.
Mijn informatie op dit moment is dat dat oké is. Dat de mensen die daar nu werken, dit zijn ervaren psychiaters en ervaren verpleegkundigen. We hebben weliswaar een personeelsprobleem. Dat is via andere kanalen ook wel bekend, denk ik. En wij zijn niet de enige instelling die daarmee kampen, overigens, als het gaat om dit soort settingen. En dat levert op zich weer nieuwe problemen op. Om het hoge niveau, wat wij hier in Nederland met elkaar hebben afgesproken, van zorg en van toezicht op zorg en inzichtelijkheid en, ja, en open zijn met elkaar over de zorg, dat we dat niveau, ja, op dit moment met moeite in stand weten te houden. Maar als u mij vraagt hoe is het op dit moment in die kliniek in Groningen, dan denk ik dat daar gewoon deskundige hulp wordt verleend en dat wij wel aandachtspunten hebben waar de inspectie op wijst. Maar nogmaals, dat die niet onmiddellijk van doen hebben met wat er 2 jaar geleden speelde.
Dat de kliniek in het geval van Orlando steken heeft laten vallen is duidelijk. Dat Lentes indertijd zijn zaken niet goed op orde had, is ook duidelijk. En dat de GGZ-instelling ook nu niet voldoet aan de basisvoorwaarden bleek deze week uit het rapport van de inspectie. Zo is de situatie natuurlijk niet in elke kliniek. Tegelijkertijd weet ik dat het gemiddeld genomen dagelijks gebeurt dat patiënten zich in een kliniek van het leven beroven. Ik vraag me af, hoe kan het dat iemand van wie bekend is dat hij suïcidaal is, in staat is zelfmoord te plegen in wat een veilige omgeving zou moeten zijn? Ik vraag het klinisch psycholoog Bert van Luyn. U hoorde hem al eerder.
Opname beschermt, absoluut. Degene die zeggen dat het niet beschermt, dat is onzin. Opname beschermt, maar zeker niet 100%. Je kunt het vergelijken met, ik denk dat iedere ouder, het eerste wat je kan overkomen is als je kind een ongeluk krijgt als ze naar school gaan. Hè? Dus wat wil je? Je wil het liefst elke dag het kind zelf brengen. Of als je het heel bang bent, je kind maar thuis houden. Maar dan zal je kind nooit leren om naar school te gaan. Dus bij suïcidale mensen heb je eigenlijk hetzelfde. Je kunt mensen opsluiten. Daarmee maak je hun leven niet beter. Maar er zal een moment komen dat je kind zelf het verkeer in moet. Of je gaat je kind zo beschermen dat je het er eigenlijk doodknijpt. Dus een ziekenhuis kan absoluut helpen om de kans te verkleinen. Maar nooit 100%. Nooit. Ook niet de gesloten afdeling.
Maar, benadrukt Van Luyn, er is wel degelijk iets te doen tegen suïcide.
Een van de belangrijkste dingen die je kan doen bij suïcidale mensen is dat je hen erkent in hun moeilijke levenssituatie. Dat je hen probeert te begrijpen. Er zijn hele andere dingen. Dus dit zou je kunnen zeggen is een onderdeel van psychotherapie, van het therapeutisch werk wat je doet. Maar er zijn ook veel praktische dingen.
Een praktisch ding dat beter kan is het bijhouden van patiëntendossiers.
En een heel dus echt een reëel heel ingewikkeld ding. Dat is om je dossiervoering zo te maken dat je... Dat klinkt natuurlijk voor een buitenstaander eigenlijk idioot, hè, maar dat je vrij gemakkelijk toegankelijke informatie hebt die ook nog eens een keer update is. Suicidaal gedrag kan van minuut tot minuut zelf wisselen. Hè. Dus je hebt update informatie nodig op een plek in een elektronisch dossier die iedereen weet te vinden. De elektronische dossiers die we hebben, die zijn eerlijk gezegd gemaakt voor de bedrijfsvoering, vind ik, en niet voor de hulpverleners.
Er wordt op dit moment gekeken naar verbetering van deze systemen, vertelt Van Luyn. Maar ook bij de politiek ligt een verantwoordelijkheid. Een enorm probleem is bijvoorbeeld het grote verloop van personeel.
Je hebt invalkrachten. De GGZ is echt schaars. Dus die politieke roept soms, denk je, ja, flikker op. Jullie zijn degene die het stelsel knap hebben afgebroken.
Van Luyn is wel blij met een aantal nieuwe ontwikkelingen die gaande zijn. Zo is hij te spreken over een nieuw initiatief genaamd Supranet GGZ. Dat is een netwerk van een aantal GGZ-instellingen dat als doel heeft het suïcidecijfer binnen de GGZ fors omlaag te brengen. Door het verzamelen van zoveel mogelijk data van suïcides willen ze meer kennis vergaren om de zorg te verbeteren. Dit initiatief is geïnspireerd op een vergelijkbaar project in de intensive care zorg dat al ruim 20 jaar bestaat, NICE. Ik sprak Supranet-voorzitter Dave Dongelmans. Hij is arts op de intensive care afdeling van het Amsterdam UMC en vanwege zijn expertise binnen NICE bij de oprichting van Supranet betrokken geraakt. En op welke afdeling zijn we nu?
We zijn nu op de intensive care. Hier is mijn deur. We zijn nu met een aantal grote GGZ-instellingen die doen mee. Dus het is een gezamenlijk initiatief om te komen tot een manier waarop je je met elkaar kan vergelijken.
Vanuit het simpele principe, hoe meer data je verzamelt, hoe meer je erover kan zeggen.
Wat je daarvoor nodig hebt, is natuurlijk een soort, soort technische staf. Hè, want het is eigenlijk het is wel iets technisch. Dus dat is wat Supranet GGZ op zich heeft genomen. Van hoe zorg ik ervoor dat data uit instellingen verzameld wordt? Hoe bewerk ik dat? Hoe doe ik er statistiek op? En die geeft dat weer terug aan de deelnemers.
Was dat nodig?
Alles waar je niet in meet, weet je eigenlijk niet of je het goed of slecht doet. Je kan je voorstellen dat door echt te meten, kan je met elkaar kan je vergelijken. Dit hele meten is eigenlijk in de zorg is heel erg gestimuleerd door de IHI, dat is een Amerikaanse organisatie. Institute for Healthcare Improvement. Measuring is like putting on a light. Je zit in een donkere kamer, je hebt geen idee wat er aan de hand is. En op het moment dat je gaat meten, denk je van oké, ik weet wel waar ik sta.
Wat is voor Dongelmans de drijfveer om zich hiervoor in te zetten?
De reden om dit werk te doen en wat het interessant maakt, is dat het voor mensen, het blijft mensenwerk, heel moeilijk is om te doen wat goed is, waarvan je weet dat het eigenlijk moet, maar om dat toch voor elkaar te krijgen. Die slag, hè, zorgen dat mensenwerk uiteindelijk zo goed wordt dat de zorg optimaal is, dat is de drijfveer achter wat we doen.
Supranet wil aan twee zaken extra aandacht besteden. Het eerste is het maken van een plan voor noodsituaties, een veiligheidsplan. Het tweede is het meer betrekken van naasten. En dan heb je die data. Hoe ziet het er dan uit in de praktijk? Hoe kan je dat dan toepassen in de praktijk?
Wat er dan gebeurt, is dus je probeert dat zo naast elkaar te zetten dat je met elkaar een gesprek kan hebben over hey, ik zie dat bij jou dit gebeurt en bij mij dat gebeurt. Dus laten we even een voorbeeld geven. Ik haal 70% betrekken van de familie en jij haalt 60%. En we hebben naar de data gekeken. Ja, dat klopt wel. We kunnen dat goed uit het systeem halen. Waarom haal jij 60% en ik 70%? Maar er zitten natuurlijk wel allemaal haken en ogen aan waar je eerst zeker van moet zijn. Kloppen mijn data wel? Snap ik eigenlijk wel wat er staat? En dat zijn belangrijke vragen, want je moet ook niet iets gaan doen terwijl het niet klopt. Dus om even terug te gaan naar het voorbeeld wat ik net gaf, hè, dus de 60 en die 70%. Als die 60% om een andere reden te verklaren is dan ja, we doen dat niet, dan moet je daar goed naar op zoek, omdat je misschien iets gaat veranderen wat eigenlijk goed is. Misschien zit je nou net in een instelling Nou ja, ik verzin maar even iets waar alle familie heel ver weg woont. Dus waar het eigenlijk heel goed te verklaren is dat jij die 60% maar haalt. Dan kan je natuurlijk zeggen, nou, dan moet je alles op alles zetten om die familie daarheen te halen. Misschien moet je dat helemaal niet doen. En is bij jou die 60 wel heel goed. En zal je nooit hoger komen. Dus je moet daar heel goed naar kijken. En daar proberen we natuurlijk bij te helpen. Maar dat is natuurlijk ook een taak voor de instellingen zelf.
Het zal dus nog wel even duren voordat Supranet GGZ met concrete resultaten komt. Maar er wordt aan gewerkt. Aan de andere kant, hoe mooi die plannen ook worden, het blijft mensenwerk. Bert van Luyn.
Zorgelijk is ook, dat is toch eigenlijk iets heel raars. Hulpverleners zijn bang voor suïcidale mensen, zo kan je het zeggen. En dat is ook weer volstrekt begrijpelijk, want je kunt fouten maken bij elke patiënt. Dat doe ik, iedereen maakt fouten. Als je ziet dat je een fout maakt, als je open bent over je fout, dat is geen enkel probleem. Iedereen ziet dat, snapt dat. Die snapt ook dat je gewoon mens bent. En die waarderen dat je gewoon daar niet ingewikkeld om doet. Maar bij suïcidale mensen kan een fout knaplullig aflopen. Dus ik snap dat je benauwd bent.
Want waar is een hulpverlener dan bang voor?
Sowieso dat je het leven van de patiënt verliest. Dat is iemand dood. En dat in ieder geval, jij hebt iets gedaan of je hebt iets niet gedaan. Of dat zelfs samen met de suïcide, dat weet je niet. Maar je voelt je natuurlijk ongelooflijk ellendig. Dus dat is een angst. Het is de angst dat je wordt afgerekend omdat je je niet hield aan wat je geacht werd te doen. Aan behandelrichtlijnen. Ja, die behandelrichtlijnen zijn heel erg vaag. En over sommige vormen van suïcidaliteit zeggen ze niets.
Als journalist vind ik dat ik gemaakte fouten en misstanden niet onbenoemd kan laten als ik die tegenkom. Maar tegelijkertijd draag ik dan niet bij aan dat onveilige gevoel dat mensen die in de GGZ werken kunnen hebben, waar Bert van Luyn het over had. Toen ik tijdens mijn onderzoek sprak met mensen uit de GGZ, werd er huiverig gereageerd als ik vertelde dat ik een casus ging bespreken. Waarom is dat? Ik vraag het Bert van Luyn.
Een genuanceerd beeld maken in de huidige tijd, dat realiseer ik me ontzettend goed. Dat is als journalist hartstikke moeilijk. Omdat net zoals wij, hè, wij krijgen ook geen tijd, die krijg jij ook niet. Een smeuïg verhaal, zeker als de GGZ het weer fout deed, dat scoort eerder. Er gaat veel meer goed rond suïcidale mensen in de GGZ. Oprecht, dat weet ik uit de praktijk van elke dag, dat het fout gaat. Hè. Dus wat je niet wil, is dat er een beeld hangt van dat het geprutst is. Want dat is het niet. Het is wel hartstikke moeilijk. En je kan fouten maken. Dus ik denk dat dat het risico is van één casus. Voor mij als professional, ik heb zo de pest aan iemand die van afstand zegt dat je het beter had moeten doen. Ja, dat weet je zelf ook. En je weet zelf ook hoe lastig het was. Hè.
Ja, er gaat veel goed in de geestelijke gezondheidszorg, maar bij sommige GGZ-instellingen is toch echt wel het een en ander mis. Ik geloof dat we het zo genuanceerd samenvatten. U hoorde een reportage van Judith Konijn, techniek Alfred Koster, eindredactie Arie Lensink. Mocht u naar aanleiding van dit verhaal behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek over zelfmoord, of heeft u zelfmoordgedachten, neemt u dan contact op met 113 Zelfmoordpreventie. Dat kan via de website 113.nl, dus met cijfers 113.nl, of telefonisch op 0900 0113.